vandaag een feest, broeders en zusters. Dat een ziel zich wil overgeven in het werk van God, hè, broeders en zusters. Om God en zijn gemeente te willen dienen. En wij zijn de Heere dankbaar dat zij toch haar leven daarin wilt stellen, hè, broeders en zusters. Het woord van God zegt, de oogst is groot, maar de arbeiders zijn weinig. En soms denk je, ja, maar ik heb misschien nooit een kans gekregen. Wel, de kans is er altijd. Als uw hart begeert om God te dienen en om Gods naam groot te willen maken, broeders en zusters, hij zal u een weg openen. En vandaag zullen wij onze zuster Linda vermeren, inbidden, inzegenen. Hè, broeders en zusters, als diakones in de gemeente van Arnhem en Ede. Broeders en zusters, diakonaat, dat bestaat al heel lang. In het Nieuwe Testament wordt er veelvuldig gesproken over de gemeente die dient te zorgen voor de minder bedeelden. En daar wordt ook duidelijk de invulling en vorm aan gegeven aan de diaconia. In de teksten van Romeinen 15, vers 25 en 31 en op diverse plaatsen in de Tweede Korinthebrief, brief 8 en 9. Daarin wordt het woord diaconia als een inzamelingsactie voor de gemeente te Jeruzalem gedaan, hè, broeders en zusters. Waarin Paulus een beroep doet op de gemeente van Korinthië voor een diaconale hulp. En in Hebreeën 6, vers 10, wil ik samen met u openslaan, waarin staat geschreven: want God is niet onrechtvaardig dat Hij uw werk zou vergeten en de arbeid der liefde die gij aan zijn naam bewezen hebt, als die de heiligen gediend hebt en nog dient. God is niet onrechtvaardig, broeders en zusters, want hoe zou hij al het werk wat u voor hem hebt kunnen doen vergeten, broeders en zusters, of de liefde die u hem hebt gegeven en nog steeds geef door al de behoeftigen, door zijn kinderen te willen helpen. Dat is ook de bedoeling, hè, broeders en zusters, om in de diaconie te gaan. Om te zien, wat zijn de zorgen van de gemeente, leden. Zij die soms worstelen met bepaalde zaken in hun leven waarin zij mogelijk niet uit kunnen komen. Maar dat de diaconie hun oog daarop richt, zoals God zijn oog richt op uw leven en op mijn leven, hè, broeders en zusters. En waardoor zij een beroep kunnen doen op de diaconie. En dat is een ontzettend belangrijk werk. U moet daar niet zo lichtvaardig overheen gaan, broeders en zusters. Wat de diaconie doet, is ontzettend veel. En ik ben God dankbaar, hè, dat de diaconie zoveel werk doet. We hebben soms geen zicht. Hey, broeders en zusters, we zijn soms zo bezig. En dat merk je. En toen de apostelen gingen uitgroeien, hey, broeders en zusters. En dat zij zo bezig zijn in de bediening van het woord van God. Dat zij de minder bedeelden geen aandacht hebben geschonken. En toen zij dat ontdekten in hun leven, toen hebben zij geroepen, hey, om de diaconie in het leven te stellen, opdat de diaconie meer aandacht kan geven voor al deze probleemgevallen in de gemeente, als er mogelijk een probleemgeval is, uiteraard, hè, broeders en zusters. Maar dat is de bedoeling van de diaconie. En daarom zijn wij God zo dankbaar dat ook onze zuster Linda haar oog heeft gericht, terwijl zij ontzettend veel problemen heeft gehad, Hè, broeders en zusters. Maar toch zegt ze, Heer, ik ben u dankbaar dat ik uw kind mag zijn en dat ik u mag dienen. Broeders en zusters, laat ons God daarvoor dankbaar zijn. En dat er niet alleen maar bij één ziel zal blijven, maar dat er zich meerdere zich op willen geven om God te dienen. Want arbeiders zijn er weinig, nogmaals, broeders en zusters. Maar als uw hart begeert en u toont het aan God, hij zal de weg openen voor u en voor mij, broeders en zusters. Waarin dat hart zo begeerig is om mensen te dienen naar de wil van God, broeders en zusters. He, want de diaconie is niet zo dat zij de taken van de gemeente gaan overnemen. Oh nee, broeders en zusters. Maar dat het diakenambt is ingesteld om de taak van de gemeente goed te laten functioneren, broeders en zusters. De diaken zal daarom dikwijls eerder coördinerend en stimulerend bezig zijn dan uitvoerend. Is God niet goed, broeders en zusters? Dat is het werk van een diakonie. En dat zij coördineren en stimuleren. En dat zij de zielen tot de zielen mogen spreken. Neem Jezus aan in al je moeite en in al je zorgen, hè, broeders en zusters. En de bemoeienis van de diaken is daarom ambtelijk. En dat wil zeggen in opdracht van en met het gezag van Jezus Christus, ziende op de gemeente. Dat is de taak van de diaken. Groot is God, broeders en zusters, dat hij haar leven heeft bewogen om God hierin te dienen. En daarom zullen wij voor haar bidden vandaag, hè, broeders en zusters. En dat wij God dankbaar zijn en dat zij haar leven daarin wilt stellen. In alles, hè, broeders en zusters. Hoe moeilijk het soms ook kan zijn, ook zij zal ongetwijfeld problemen hebben in haar leven. Maar nochtans wil ze zich overgeven aan die grote God. O, God is groot en hij is zeer te prijzen. Mag ik u vragen of u voor wil komen? En dan vraag ik de ouderlingen en de diakenen en de diakonessen of zij ook naar voren willen komen om samen met haar te bidden. Ja, ja. Mag ik de diakenen en diakonessen ook vragen of ze naar voren willen komen? En dan zullen wij voor haar bidden, hè? Tina. Halleluja, Jezus. Oh, dank u wel.
U allemaal opstaan. Vader in de hemel, dank u wel, Heer. Wij geven u alle lof, alle prijs, Heer. Alle glorie, dank u wel, Heer. U bent zo groot en zeer te prijzen. O, dank u wel, Heer, dat zuster Linda zich ook aan u wil overgeven, Heer. Om u te dienen, Heer. En daarmee dient zij ook de gemeente. O, wij willen haar opdragen voor de troon van uw genade. Ook haar huis, Heer, haar gezin. De kinderen, de kleinkinderen. Wilt u met hen zijn, Heer. Wilt u hen ook zegenen, Heer. En indien mogelijk ook helpen, Heer Jezus. Want dat is het werk van een diakones. Om te helpen. Om de gemeenteleden te helpen. Maar wellicht ook daarbuiten. Om dienstbaar te zijn voor anderen. Dank u wel, Heer. Om helpende handen te geven. O, daarom willen wij haar opdragen voor de troon van uw genade. Wij willen zuster Linda bevestigen voor het ambt van diaconie. In de naam van Jezus. O, wilt u haar zegenen, Heer. In de naam van Jezus. Dank u wel, Heer. Dank u wel, Heer. Wilt u haar gebruiken, Heer Jezus? Wilt u haar alles geven, Heer? Dat ze uw naam groot zal maken, Heer. in haar dienstbaarheid. Dank u wel, Heer, dank u wel. Oh, wij danken u voor deze gelegenheid. Zegent u, zuster Linda, in de naam van Jezus. Zegent u het werk van de diaconie, Heer. In de naam van Jezus. Zegent u de gemeente. Dank u wel, Heer. In de naam van Jezus hebben we dit gebeden. Amen.
God zegen, hè? Je werk. God is groot, broeders en zusters. Vandaag gedenken wij de intocht van Jezus Christus, hè, broeders en zusters, naar Jeruzalem, wat zijn einddoel heeft uiteraard. En ik wil met u vandaag lezen, u overbekend, Lucas 19. Lucas 19, vers 29. Te beginnen. Lucas 19. Vers 29. En het geschiedde, als hij nabij Betfage en Betania gekomen was, aan de berg, genaamd de Olijfberg, dat hij twee van zijn discipelen uitzond, zeggende, gaat henen in dat vlek dat tegenover is, in het welk inkomende zult gij een gebonden vinden, waarop geen mens ooit heeft gezeten. Ontbind hetzelfde en brengt het. En indien iemand u vraagt, waarom ontbindt gij dat? Zo zult gij alzo tot hem zeggen, omdat het de Heere van noden heeft. Wat een groots gebeuren, hè, broeders en zusters, is dat daar geworden. Jezus naderde met zijn discipelen de stad Jeruzalem, dat het einddoel is van zijn tocht, hè, broeders en zusters. En dan geeft hij twee van zijn volgelingen die wonderlijke opdracht om een ezel voor hem te halen. Kunt u zich dat voorstellen? Jezus, de Zoon van de levende God, geeft opdracht aan zijn discipelen om een ezel voor hem te halen, broeders en zusters. En als wij dat zo zien, hè, broeders en zusters, en als hij dat zo zegt in vers 30, ga naar het dorp aldaar, zei hij. En als jullie er binnenkomen, zullen jullie een ezelsveulen vastgebonden zien staan, waarop nog nooit iemand heeft gereden. En dan geeft hij die opdracht, maak het los. Ezel altijd vastgebonden. Jezus gaf de opdracht, maak het los en breng het hier naar Jezus toe, broeders en zusters. Oh, wat een wonderbare vervulling van deze messiaanse profetie, broeders en zusters. Dat is reeds eerder gedaan in het boek Zacharia, Zacharia 9, vers 10. Vers 9 lezen wij. Zacharia 9, vers 9 lezen wij. Verheug u zeer, gij dochter Sions. Wees verblijd, zegt hij hier. Gij dochter Jeruzalems, ziet, uw koning zal u komen. Rechtvaardig, en hij is een heiland. Arm en rijdende op een ezel. Arm, maar toch vol van rijkdom, hè, broeders en zusters. Rijdende op een ezel en op een veulen, een jong der ezelinnen. Verheugt u, o mijn volk. Juich van vreugde, want kijk, uw koning komt naar u toe. Hij komt naar u toe. Wij hoeven niet naar hem toe te gaan. Nee, hij komt naar u toe, zegt hij. broeders en zusters. Hij die rechtvaardig is, de overwinnaar, toch nederig dat hij rijdt op een jonge veulen. Onbegrijpelijk, hè, broeders en zusters. Wij zouden zeggen van, als wij hier onze koning zien, hè, broeders en zusters, en hij rijdt in zo'n gouden koets, dan zie je de schittering van dit alles, van dit leven, hè, broeders en zusters. Terwijl Jezus, hij de zoon van die levende God, hij had niet eens de behoefte om zich zo te verheffen. Om zich zo te presenteren. Van zie je, ik ben de zoon van God. Ik ben de zoon van God. Begrijpen jullie dat wel? Zegt hij aan dat volk. En toen hij Jeruzalem zo binnenreed, hè, broeders en zusters. Nederig rijdende op een ezel en op een ezelhengst, een ezelinnenjong. Geen wonder dat die discipelen begonnen te jubelen met een luider stem. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Dat is reeds omschreven in Psalm 118. Psalm 118, vers 26 staat geschreven. Gezegend zij hij die daar komt in de naam des Heren. Wij zegenen u lieden uit het huis des Heren. O wonderbaar is Jezus Christus, hè, broers en zusters. Ook dit is een messiaanse profetie uit het boek van Psalmen, broeders en zusters. Iedereen die had het begrepen. Zelfs ook de Farizeeërs, de Farizeeën die altijd zo bezig zijn met zichzelf, en broeders en zusters, die altijd zo veel reclames hadden. Ze gingen altijd tegen Jezus in, hè, broeders en zusters. Nooit was hetgeen van wat hij deed goed. Als hij de wonderen deed op een sabbatdag, stonden ze meteen klaar met hun vinger. En mijn Heer, het is toch sabbat? Altijd tegen draads, broeders en zusters. Verschrikkelijk is het. En toch zeggen ze hier, zij wisten van dit alles. En weet u wat hun vraag naar Jezus was? Laat ons dat lezen in vers 39. En sommige der Farizeeën uit de schade zeiden tot hem, meester, bestraf uw discipelen. Meester, zeg toch tegen uw volgelingen dat zij hun mond houden. Kunt u zich dat voorstellen, broeders en zusters? Deze zogenaamde mensen die altijd vooraan zitten, altijd laten zien van kijk, dit doe ik. Ik bid elke dag. Ik geef mijn tienden in alles. Maar ze hebben nooit hun blik gericht op Jezus Christus. Want als zij dat hadden gedaan, broeders en zusters, dan zouden ze ongetwijfeld niet zo hebben gereageerd, immers. Dan zouden zij anders hebben gereageerd. En dan zouden zij hebben verstaan waarom Jezus gekomen is, broeders en zusters, om naar het volk toe te gaan. Maar toen Jezus, nadat hij die triomftocht gemaakt had, broeders en zusters, en Jeruzalem binnenkwam, Jezus weende. Jezus weende. In Johannes 11 lees ik ook een heel klein stukje. Toen Jezus bij het graf van Lazarus stond en hij dat ervoer, dat verdriet, dat Lazarus gestorven was. Broeders, toen weende Jezus. Waarom? Omdat hij zag. Dat leven was uit hem weggegaan. En zo zag hij dat ook toen hij Jeruzalem binnenkwam. Jeruzalem, een stad waar vele dingen gebeuren. Jeruzalem, waar alles kon, waarschijnlijk in die tijd. En Jezus zag dat. Juist van al degenen die hier zo met hun leven bezig zijn, zag hij een afval. En daarom weende Jezus over Jeruzalem. Hoe verschrikkelijk moet dat zijn, broeders en zusters, als Jezus zou komen en hij ons hart op dit moment zou aanzien. Hebben wij wel vreugde in ons hart, broeders en zusters? Is ons hart nog begeerig naar wat Jezus voor u en voor mij heeft gedaan? Is ons hart nog wel open voor hem? Broeders en zusters, of zijn er dingen ingeslopen in ons leven waardoor wij niet meer die intentie meer hebben om God, om Jezus Christus te kunnen en willen dienen, broeders en zusters. Waardoor wij dreigen af te zwakken. En de boze die niet stilstaat, broeders en zusters, die kijkt. En als het kan, probeert hij uw voet te haken, opdat u zult vallen. Broeders en zusters. Oh, we moeten zo ontzettend oppassen in deze eindtijd, broeders en zusters. Waarin Jezus ons waarschuwt als hij daar weende. Waarom toch? Heb ik mijn leven daarvoor gegeven? Het zangkoor heeft gezongen, het was zijn liefde. Dat hij gaf voor een volk verloren in schuld. Verloren in schuld, broeders en zusters. Maar het is deze liefde die hem doet bewegen. Om u en mij op een hoger standaard te zetten. Om een hoger standaard te zetten, broeders en zusters. Omdat hij u zo lief heeft. En daarom, waar eerst dat volk zo juichde, hè, broeders en zusters. Maar Jezus was wars van dit alles. Als wij willen ervaren het lijden die hij heeft ondergaan, broeders en zusters. We hoorden in de voordienst dat wij één offer moesten brengen om naar het woord te luisteren. Het is niet alleen die ene offer. We zullen ten alle tijden een offer moeten brengen in ons dagelijks leven, broeders en zusters. Als je zegt dat je begeert om Jezus te dienen, dan moet je jezelf een weg cijferen. Soms heb ik daar moeite mee. Eerlijk is eerlijk, toch? Je kunt wel zeggen van ja, God die doet toch alles voor je, dat is zo. Maar wij moeten ook zelf wat doen, toch? Broeders en zusters. Als wij niets doen, hoe kan God dan, hoe kan Jezus dan je vragen of je hem wil dienen, ja of nee, broeders en zusters. Hoe is het dan mogelijk dat je zegt van, Heer, u kent die gelijkenissen. Heer, ik moet nog eens dit doen, Heer, ik moet nog eens dat doen, Heer. En zo kan het ook in ons leven gebeuren, hè, broeders en zusters. Maar daarom prikt Jezus door deze enthousiasme van het discipelvolk. Dat prikt hij doorheen, broeders en zusters. Hij wil alleen zien dat hart van u en van mij. Is je hart nog wel begeerig? Als u zich voorstelt dat u Jezus voor het eerst hebt aangenomen in uw leven, wat gebeurde er in uw leven, broeders en zusters? Was u star blijvend staan? Toen u Jezus aangenomen had als een persoonlijke verlosser in uw leven? Of was er een vreugdeborreling ontstaan in uw hart? Waarom? Beseffende hoe vies, hoe vuil je bent. Wat je ook gedaan hebt in je leven, broeders en zusters. Dan kan je hart alleen maar zeggen, Heer, hier sta ik voor u. Ik heb het soms niet begrepen, Heer, wat u van mij wenst. Ik heb altijd mijn zin gedaan in mijn leven, Heer. Ik heb wel gezegd, Heer, ik wil u dienen. Maar als het in de praktijk uitkomt, dan is het niet zo, Heer. Maar Jezus, hij zal u niet verwerpen, broeders en zusters. Oh nee, als u met een eerlijk, oprecht hart tot Jezus komt en u zegt, Heer, ik heb gefaald. Ook vandaag, op deze Palmzondag, ik heb gefaald, Heer. Maar als u mijn hart opnieuw wil doen bewegen, Heer, waardoor ik een andere blik kan krijgen waarvoor u voor mij die kruisweg op bent gegaan, Heer. Laat mijn blik veranderd worden, Heer. Elke teleurstelling in mijn leven die ik zo moet ervaren, Heer. De bitterheid die ik soms heb in mijn hart, Heer. Dat kan soms zo naar boven komen, Heer. Waardoor ik geen vat meer op mijn leven, op mijn gedachten kan hebben, op mijn hart, Heer. Waardoor ik dingen naar voren heb gebracht, Heer, waardoor ik u beschadigd heb. Maar laat ons vandaag op deze Palmzondag komen. Niet met gejuich, hè, broeders en zusters. Maar dat wij zullen begrijpen, broeders en zusters, hoe moeilijk het is om stil te kunnen zijn in ons onrustig hart. Stil te kunnen zijn. Stil aan de voeten van Jezus te mogen vertoeven. En dat je daarin je moeite, je zorgen, je problemen aan hem over kunt dragen, hè, broeders en zusters. Jezus weende over de stad. Jeruzalem kon juist u vandaag maar inzien wat er nodig is om vrede te kunnen ervaren. Maar Jeruzalem zag het niet. En dat kan ook in ons leven zijn. We willen vrede. Ik zag een reportage over Israël, broeders en zusters, waarin werd gezegd dat er een gemeenschap was die onder het mom van, ja, we moeten vrede hebben met de Palestijnen. Israël en de Palestijnen wilden zij naar elkaar toebrengen. Maar, zeggen zij, we moeten wel oog hebben voor de Palestijnen, maar niet voor de Joden. Broeders en zusters, heel subtiel brengen ze dat naar voren. En als je dat niet in de gaten hebt, dan zou je zeggen van ja, het is een goed doel wat ze daar brengen. Maar als je weet wat die doelstelling van hen is, dan zeg je nee, dit is niet wat God wil. Want God heeft gezegd immers in het woord van God, hè, dat hij Israël zegenen zal onder alle omstandigheden. En als wij achter Israël staan en wij ook zeggen, Heer, wij willen uw volk ook zegenen, dan staan wij achter hun, broeders en zusters. En dan zal Jezus ook verblijd zijn met hem, met het volk, waarin wij als het ware ingeënt zijn geworden. Heidenen die we zijn. Maar hij heeft ons vanwege het offer die hij gegeven heeft, heeft hij ons ingeënt in zijn volk. In Jezus Christus, broeders en zusters, zijn we ingeënt. En we mogen een ander mens worden met Jezus Christus. Is God niet goed, broeders en zusters? En dat is op deze Palmzondag. Hè? En zondag, Palmzondag is eigenlijk niet te vieren, broeders en zusters. Oh nee. Palmzondag is eigenlijk te bewenen. Want degene die Jezus eerst met zoveel gejuich hebben binnengehaald, hè, broeders en zusters, gezegend hij die komt in de naam des Heren. En even later zeiden zij, kruisig hem. Het waren niet de Romeinen Oh nee, het waren de Joden zelf. Die zeiden, kruisig hem, broeders en zusters. Oh, wat een drama moest dat geweest zijn, broeders en zusters. En toen hij als eerst, als Messias werd binnengehaald. En ze stonden daarna te schreeuwen, kruisig hem, en broeders en zusters. Zij die hem bespotten. Zij die hem verraden hebben. Broeders en zusters, laat ons daarbij ook niet horen, broeders en zusters. Maar laat ons, als wij verlangen dat er vrede in ons hart zal komen, dan zal Jezus u die vrede geven. En dat zegt hij ook als laatste in Johannes 14. Johannes 14, vers 27 wil ik als laatste met u lezen. Vers 27. Laat ons ook vers 26 erbij nemen. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren, zegt Jezus. En zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. En dan zegt hij in vers 27... Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geef. Geef ik hem u. Uw hart wordt niet ontroerd en zijt niet verzaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb. Ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden. Omdat ik gezegd heb. Ik ga heen tot de Vader, want mijn Vader is meerder dan ik, zeg Jezus. Oh, wat is God groot, broeders en zusters. Hij wil u die vrede geven. Hij wil u die trooster zenden, broeders en zusters. De trooster die ons alles zal doen openbaren. Wat wij niet weten, wat wij nog niet begrepen hebben van dit woord. En als u bij hem komt, dan zal hij dat openbaren aan u. En dan zal hij u een weg wijzen, zo groot dat u zegt, Heer, ik wil tot u komen, Heer, in mijn onvolmaaktheid. Elke dag opnieuw struikel ik, Heer. Elke dag opnieuw gaan er woorden vanuit mijn lippen, Heer, die soms anderen kunnen kwetsen, Heer. Maar vergeeft u mij dit. Maar laat mij vandaag, Heer, op deze Palmzondag die vrede in mijn hart te mogen bezitten, zoals gij dat aan ons hebt gegeven. Wilt u dat, broeders en zusters? Als u dat verlangen hebt, wel, laat ons dat aan de Heer tonen. Heer, geef mij die vrede in mijn hart, Heer. Laat mijn hart niet zo woelig zijn. Mijn gedachten niet zo bezoedeld worden met de dingen rondom mij heen, Heer. Maar dat u mij die rust geven wilt, opdat ik u mag volgen, u mag dienen. Als dat het verlangen is van uw gemeente des Heren, toon dat aan die grote God. En hij zal u een weg openen, nimmer aanschouwd. O, God is groot en hij is zeer te prijzen. Dit is de boodschap voor deze Palmzondag, broeders. De genade van Jezus Christus, de diepe gemeenschap des Heiligen Geestes, met u en met mij gaan tot Maranatha. Jezus komt spoedig terug. De Heere zegene u en mij vanuit Sion. Halleluja. Amen. God zegene.